In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 86e psalm, psalm 86, en daarvan het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. En wat er verder volgt in vers 3 van de 86e psalm. We willen het woord van de Heere gaan openen in het Oude Testament. De schriftlezing is de 32e psalm, psalm 32, die we in zijn geheel met elkaar willen lezen. En daarna willen we met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen den ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Sela. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den Heere. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Sela. Hierom zal u een ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, In een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft, welks muil mijn breidelt met toom en gebit, opdat het op u niet genaken. De goddeloze heeft vele smarten, maar die op den Heere vertrouwt, dien zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in den Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zing vrolijk, alle gij oprechten van hart. Doen we nu belijdenis met de woorden van de 12 artikelen en in ieder spreek in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
In de behandeling van de Heidelberger Catechismus zijn we toegekomen aan vraag en antwoord 56... Vraag en antwoord 56. En dan wordt de vraag gesteld: wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Dan luidt het antwoord: dat God om des genoegdoens van Christus wil al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmede ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmermeer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmermeer in het gericht Gods komen. We willen met elkaar het formulier gaan lezen dat de kerk heeft opgesteld om de heilige doop aan de kleine kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijner wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben. Van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden. En met alle krachten de wereld verlaten. Onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien, en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik zou aan de doopouders willen vragen om van hun plaats op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat doel en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn. En daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij gekomen zullen zijn tot hun verstand, waarvan gij vader of moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is erop uw antwoord? Vader Hakvoort, moeder Hakvoort, vader Visscher, moeder Visscher. Geliefde doopouders, elk leven is bijzonder. Dat geldt toch zeker van een klein babytje. Kleine voetjes, de oogjes, de handjes. Als geboren is en als je ziet als alles erop en eraan mag zitten, dan ben je dankbaar en is dat een grote zegen. En al die verschillende ledematen, die hebben ze straks ook nodig om goed te kunnen functioneren. En ze moeten leren om die ook goed te gebruiken. En het geldt wel in het bijzonder voor hun beide handjes met de vijf vingers. En al die vingers hebben ze ook goed te gebruiken. En in een bepaald opzicht is het nu ook jullie taak als ouders om uw kinderen te leren al die 10 vingers goed te gebruiken. Allereerst de 5 vingers van hun linkerhand. Die hebben ze nodig om te strijden tegen de zonde. En al die vingers hebben ze te gebruiken om het verkeerde tegen te gaan. De eerste 2 vingers hebben ze nodig om hun ogen te bedekken. De psalmdichter die bad het immers: Wend mijn ogen van de ijdelheden af. Het is dus nodig dat ze daarmee hun oogpoort bedekken, dat de zonde niet via de oogpoort bij hen naar binnen zal komen. De volgende 2 vingers, die hebben ze nodig om hun beide oren, om hun oorpoort dicht te stoppen voor de verkeerde roepstemmen. Want de zonde, die komt toch ook dikwijls via de oorpoort naar binnen. De wereld met zijn verleidingen. De duivel met zijn influisteringen. En daar moeten de oren dus voor gesloten blijven. En die 5e vinger van de linkerhand, die is eigenlijk nodig om op de mond te leggen. We hebben een wacht voor onze lippen nodig, zodat we onze tong niet zouden gebruiken door te zondigen. En zo hebben ze al die 5 vingers van hun linkerhand nodig om de zonden in hun leven te bestrijden en tegen te gaan. Maar ook de vingers van hun rechterhand moeten ze leren gebruiken. En die 5 die zijn nodig om de zegeningen te tellen. Tot 1, omdat ze door God zijn geschapen. Ze zijn uniek. En de grote schepper van hemel en van aarde staat ook aan het begin van hun leven. God heeft hen gewild. Tot 2, omdat ze in een christelijk gezin zijn geboren. En ze mogen er ook de bescherming en de liefde van een gezin ervaren. En als ze ouder worden, mogen ze straks aan de hand van hun ouders meegaan naar de kerk. Tot 3, omdat de Heere hen apart heeft gezet. Ze mogen straks het teken en zegel van Gods genadeverbond ontvangen. En de Heere toont daarin toch zijn bijzondere bemoeienis met hen. En hij belooft hen alles te willen geven wat ze nodig hebben voor tijd en voor eeuwigheid. Tot vier, omdat ze bij een geopende Bijbel mogen leven. Elke dag, als het goed is, wordt hen toch voorgelezen uit de Schriften. En mogen ze horen van de verlossing die er ligt in de Heere Jezus Christus. En wil de Heere bovendien hen zijn weg leren door zijn woord en door zijn geest. En dan ook tot vijf tellen dat de Heere nog genadig is en nog langmoedig is. Dat hij nog de tijd van leven geeft, genadetijd. En dat hij daarin de bewogene is die zich in de tijd ook wil ontfermen om Christus wil over zondaren. En wat dat betreft leer ze maar goed om hun vingers te gebruiken. Enerzijds dus om de zonden te weren in hun leven. En anderzijds om de zegeningen te tellen die hen willen brengen tot bekering en tot het waarachtige geloof in de Heere Jezus Christus. Vanuit dat besef, en daar mag het doopwater van spreken, dat de Heere de gewillige is en dat hij hen toezegt al hun heil voor tijd en voor eeuwigheid. De Heere, die geeft jullie alles wat nodig is in de opvoeding van jullie kinderen. Die mogen gaan zitten. We willen met elkaar gaan zingen uit de 105e psalm en daarvan het vijfde vers: God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En straks na de doopsbediening willen we staande toezingen het derde vers van de 134e psalm. Jan Hakvoort, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Alianne, Marita Visscher, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Laten we de Heere danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook, door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mits gades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. De voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 32e psalm, het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En het zesde vers, rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. 1 en 6 van de 32e psalm. En straks aan het einde van de dienst of in de loop van de komende week is er gelegenheid om uw gaven te geven. En de Heere die zegenen ook u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 130ste psalm en daarvan het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en ga des slaan, ons ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Vers 2 van 130, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het was in de zomer van het jaar 1505... dat Maarten Luther het klooster van Erfurt inging. Hij was toen zo'n 22 jaar oud. En Maarten Luther hoopte in het klooster vrede voor zijn onrustige en angstige ziel te vinden. En daar had hij veel voor over. Hij legde er geloften af van armoede, van kuisheid en van gehoorzaamheid. En hij onderwierp zich trouw en strikt aan de regels die gelden in het klooster. En Luther, hij was daarin ook heel ijverig. Hij vastte, hij bad, hij biechtte, hij kastijdde zichzelf, hij geeselde zichzelf. Maar hij vond echter geen vrede in zijn hart. En het maakte hem wanhopig. En hij behandelde zichzelf zelfs een keer zo streng dat hij zichzelf bewusteloos sloeg. En een andere kloosterbroeder die vond hem. En die zag hoe afgemat Maarten Luther was. En hij fluisterde Luther toen in het oor. Maarten, ik geloof de vergeving der zonde. En dat raakte Luther. Dat was als een lichtstraal die daar viel in zijn hart. En toen heeft Luther mogen geloven dat zijn zonden hem vergeven waren. En hij stamelde het, die oude monnik, vervolgens verwonderd na. Ja, ik geloof de vergeving der zonden. En dit geloofsartikel, dat bevat nou zoveel vreugde voor een ziel. En dit geloofsartikel omvat heel de boodschap van de kerk. En deze schat wordt nu behandeld in vraag en antwoord 56. We willen ernaar gaan luisteren onder het thema het geloofsartikel van de vergeving der zonden. 4 gedachten. Dat is een aangrijpend artikel. Het is ook een bevrijdend artikel. Het is een vertroostend artikel. En het is tenslotte ook een persoonlijk artikel. Het geloofsartikel van de vergeving der zonden. Een aangrijpend artikel, een bevrijdend artikel, een vertroostend artikel en een persoonlijk artikel. Als ik nu jullie jongelui die vraag zou stellen: wat maakt het christelijk geloof nu anders als alle andere religies? Wat zou je dan gaan antwoorden? Wat heeft het christendom nou boven de islam, het boeddhisme of het hindoeïsme? Dat is dit, het geloof in de vergeving der zonden. En dat vind je nu alleen maar in het evangelie. Dat is in geen ander heilig boek te vinden. In elke religie gaat het uiteindelijk om een hogere macht. Zinvragen die komen daarin aan de orde. En een bepaalde levensstijl die wordt voorgestaan, die ook is gebaseerd op een heilig boek. Bepaalde overtuigingen die daaruit worden afgeleid. En in al die religies moet de mens betalen wat hij zelf schuldig is. Maar het geloofsartikel van de vergeving der zonde, die vind je nou alleen in de Bijbel. En dat maakt het christelijk geloof ook zo exclusief en uniek. Deze belijdenis die vormt het hart
van het christelijk geloof. Wie dit geloofsartikel dan ook weghaalt, reduceert of minimaliseert, die gooit uiteindelijk alle religies op één hoop. En wie zwijgt over het geloofsartikel van de vergeving der zonde, die neemt uiteindelijk de bestaansgrond weg onder het christelijk geloof. Want de vergevende liefde van God in de Heere Jezus Christus, dat is nou het grote, het kardinale verschil tussen het evangelie en alle andere religies. De vergeving der zonde is de grootste schat van het christelijk geloof. Die schat, die wordt op meerdere plaatsen beleden, ook in de schrift. Als we denken allereerst aan het Oude Testament, dan kunnen we denken aan de offerdienst, waarin toch alles sprak van de vergeving door het bloed van een offerdier. Als we denken aan die 86e psalm, we zijn er ook mee begonnen. Het volk van Israël, de Heere kent als een God die goed is en gaarne vergevende zijt. En Hizkia, die zingt ervan in Jesaja 38, van God die al zijn zonden achter zijn rug heeft geworpen. Als we denken aan het evangelie, naar de beschrijving van Jesaja, die toch in alles ook getuigt dat de knecht des Heren alle zonden heeft gedragen. Of in het Nieuwe Testament, helemaal aan het begin, was het Johannes de Doper die de Heere Jezus aanwijst als het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En Petrus, die schrijft in zijn brief over de Heere Jezus, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft. En de apostel Johannes, die beleidt dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Het komt door heel het Oude Testament, door heel het Nieuwe Testament heen, komt het terug. En ook de Heidelberger Catechismus, die spreekt meerdere keren over de vergeving der zonden. Het begint, als we helemaal terugbladeren, naar zondag 7. De zondag 7 in antwoord 21. Middenin, daar wordt het ook gezegd. Maar mij ook vergeving der zonden geschonken is. Hier in zondag 21, maar ook in zondag 23, waar het gaat over de rechtvaardiging, daar wordt gesproken over de vergeving der zonden. En in zondag 51, waar de vijfde bede wordt behandeld, vergeef ons onze schulden. Het laat dus ook wel zien dat het ook een heel belangrijk artikel is, en het is dan ook onmogelijk om in deze ene preek alle facetten rondom de vergeving der zonden te behandelen. En straks, bij zondag 23, zullen ook wel weer een ander aantal elementen naar voren komen. Maar in elk geval zien we dat het geloofsartikel van de vergeving der zonde, dat dat een bijzonder artikel is en een belangrijk artikel. Maar het is ook een aangrijpend artikel. Want dat wij hierover spreken, dat wij dat belijden, ik geloof de vergeving der zonde, dat veronderstelt dus dat wij zonden hebben. Want wie komen er nou in aanmerking voor de vergeving der zonde? Zondaars. Dat zien we terug in antwoord 56. Dus er wordt gesproken over al mijn zonden. Ook mijn zondige aard. Zonde. Zondaar. De moderne mens heeft daar geen weet meer van. Dan geldt een vaas of een glas dat stuk valt, dat is zonde. Of nu er door de invallende dooi een einde is gekomen aan de ijspret. Dat is zonde. Maar ze zijn er die wel weten wat zonde is. David, als hij moet zeggen, ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Jesaja, die het moet erkennen, wee mij, want ik verga, want ik ben een mens van onreine lippen. Petrus, die het uitroept, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Zonde, dat is majesteitsschennis. Zonde is rebellie tegen God. Zonde zijn afwijkingen van Gods wet. Wie zondigt, die overtreedt tegen Gods geboden. De tweede tafel in de omgang met de naaste. Maar ook de eerste tafel in de omgang met de Heere God. En in de zonde vindt er van alles plaats wat God in zijn woord heeft verboden. Zonden stellen daarom ook schuldig voor God. En zonden die roepen ook om de toorn van God. Nee, een farizeeër die heeft geen zonde. Een farizeeër die voelt zich goed. En die voelt zich te goed. En zo'n een die heeft zijn zakken vol met deugden, met gerechtigheden, met vrome werken, met goede prestaties, met een keurige levenswandel. Nee, een farizeeër die heeft geen zonde. Een tollenaar daarentegen wel. En alles in zijn leven spreekt ervan dat hij geneigd is tot al het kwaad. Van nature geneigd om God en zijn naasten te haten. In gedachten, woorden en werken worden Gods geboden overtreden. En van binnen in het hart leven daar die boze lusten en de verkeerde gedachten. En heel dat zonderegister, dat wordt opengetrokken. Ja, want hoe lang is die zondelijst eigenlijk wel niet? En dit artikel van de vergeving der zonde brengt nou aan het licht wie ik ben, wie u bent, wie jij bent. Er deugt helemaal niets aan ons. Het is net ook beleden, in zonde ontvangen en geboren. Van de hoofdschedel tot de voetzool toe, melaats. Geheel en al onbekwaam tot enig goed. En al die zonden, ze gapen me aan. En vormen een afgrond van verlorenheid. En het is zelfs nog erger. Ik doe niet alleen zonde, maar zo laat het antwoord zien, ik ben ook zonde. Want het antwoord spreekt over mijn zondige aard. Mijn aard is zondig. Ik aard in alles naar de zonde. Dat geldt voor elk mens. En ook voor die pasgeboren kinderen. En die zondige aard, nee, die komt geen mens te boven. Ook niet naar ontvangen genade. Want dan blijft gelden wat de apostel Paulus moest belijden van zichzelf. Wat we lezen in Romeinen 7. Als hij het daar van zichzelf moet erkennen. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En die zondige aard, ja, die blijft ook een kind van God, een levenslang achtervolgen. Ja, daar heb je wel tegen te strijden. Het staat erbij. Ook mijn zondige aard waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb. Je moet daar dus een gevecht tegen leveren. Je moet die zondige aard, die moet je tegengaan. Dat betekent dus ook dat wij de zonde niet moeten opzoeken. We moeten ons niet in de gevarenzone brengen. We moeten wegblijven uit de buurt van de zonde. Want als die zonde binnen handbereik ligt, gaat het verkeerd. Eén druk op de knop, één draai aan de deur, één blik in de ogen. En die zonde stroomt zo je levenshuis binnen. En daarom blijf daarbij vandaan. En strijd tegen die zondige aard. Al mijn zonden en mijn zondige aard. Dat wil dus zeggen, heel mijn bestaan is zonde voor God. Mijn denken, mijn willen, mijn verlangen, mijn begeren. Dit geloofsartikel legt alles bloot. Het toont wie we zijn en het zegt ons wat wij ervan hebben gemaakt. En het spreekt van onze schuld en onze doenwaardigheid. Kolbrugge, die zegt ervan: de leer der vergeving der zonde komt te pas in de tijd en de uren wanneer men met zijn zonden te doen krijgt. In de uren dus van geestelijke angst en benauwdheid. Nou, wat uw zonde dan is? Wel dit, dat gij uw hart niet geeft aan de levende God. Wel dit, dat gij niet die verborgen omgang hebt met God en met uw heiland. Wel dit is uw zonde. Onbekeerde ziel in ons midden. Dat je het bloed van de Heere Jezus onrein acht. Ja, dit, dat je die goedertieren en die barmhartige God, dat je die afwijst. En die zonden stellen u schuldig. En die zonden, die roepen om de toorn van God. En daar, over die zonde, gaat het nou in dit artikel. En begrijpt u, daarom komt u. En daarom kom jij ook in aanmerking voor dit geloofsartikel. Enkel en alleen omdat u zonden hebt en zondaar bent. En dat is vernietigend. Maar tegelijk is dit geloofsartikel zo bevrijdend. Onze tweede gedachte. Daar moeten we eerst wel bij zeggen dat het geloofsartikel van de vergeving der zonde door velen niet wordt begrepen. Zo was het al in de Bijbel. Als de Heer Jezus de zonde vergeeft van die verlamde man in ook Lucas 5, dan komen de fariseeën daartegen in verweer. 14 dagen geleden hebben we gehoord van die geschiedenis van Simon en van die zondares die de voeten van de Heer Jezus heeft gewassen. En als de Heer Jezus dan tegen die vrouw zegt dat haar zonden naar zijn vergeven, dan zegt die schare: wie is deze die de zonde vergeeft? Het wordt niet begrepen. De Rooms-Katholieken begrepen hier ook niks van. Want als het in een van hun ook catechismussen gaat over de vergiffenis van de zonde, dan maken zij een onderscheid tussen drie categorieën van zonde. De erfzonde, die wordt volgens hen vergeven door de doop. De dagelijkse zonde, die worden dan vergeven door de biecht, of door de gebeden, of door goede werken. En doodzonde, die worden enkel en alleen vergeven door de biecht. En als je dat antwoord vanuit de Rooms-Katholieke Kerk, als je dat legt naast antwoord 56, dan is het wel een levensgroot verschil. Maar de vraag, die wordt nu wel voor u, voor jou en voor mij: hebben wij dat geloofsartikel van de vergeving der zonden dan wel? begrepen. Wat is het niet zo dat wie zijn zonde ziet, die wil boete gaan doen. Ik moet dit, ik moet dat, ik moet mijn leven gaan beteren, ik ga veel bidden, ik ga aan het werk. En dan ga je wassen, reinigen, heiligen, tranen scheien, boete doen. Ja, zo kom ik er misschien vanaf. Zo word ik misschien schoon. Maar dan is het, als er misschien bij een van jullie kinderen wel eens is gebeurd, dat ze op zondag aan tafel zaten met hun nieuwe kleren aan en ze waren aan het eten en ze knoeiden. En ze zagen die vlek op hun nieuwe kleren en ze dachten dat ze dat even konden uitwrijven en het zo weer schoon kregen. Maar hoe meer ze in die vlek gingen wrijven, hoe groter die vlek uiteindelijk werd. En ze kregen die vlek niet schoon. Is dat het ook vaak niet in het geestelijke? Dan gaan we aan de slag. Dan willen we de Heere zelf ook wat kunnen aandragen. Hoe hard we het ook proberen, we kunnen God er niet mee tevreden stellen. En we krijgen die vlek, we krijgen die zonden niet weg. Maar lid antwoord 56, dat hoeft ook niet. Ik geloof de vergeving der zonden. Nou zeg het nou eens. Wat gelooft u daar nou van? Kom nou eens voor de dag. Wat gelooft u nou persoonlijk van de vergeving der zonden? Dat ik in mijn hart gevoel? Nee, dat staat hier niet. Dat ik vele tranen heb geschreid? Nee, dat lezen we hier niet. Dat ik mijn knieën stuk bid? Dat ik zoveel berouw heb over mijn zonde? Dat ik zo ernstig ben geworden? Dat ik zo'n serieus leven leid? Nee, nee, nee. Maar wat geloof ik er dan wel van? Dat God. En lees dat nou eens goed. Dat God. En onthoud dat ook goed. Dat God. En is dat niet heerlijk? En is dat niet bevrijdend? En is dat niet verlossend? Voor de vergeving der zonde gaat het niet om een handeling van een mens, maar de vergeving der zonde, die komt geheel en al bij God vandaan. En als het gaat om de vergeving der zonde, kan God alleen dat doen. God vergeeft de zonde. Dat is zijn vak. Dat is zijn beroep. Dat is zijn lievelingsdeugd. De vergeving der zonde begint niet bij een mens, maar die begint bij God. Dat God. Het is zijn glorie om zonden te vergeven. Wij willen vaak van alles doen. En we menen van alles te moeten en aan te kunnen brengen. En wij verwachten het nog zo dikwijls van onszelf. Maar het antwoord leert ons dat het zo niet is. Onze zonden die zijn zo erg dat wij er helemaal niks aan kunnen doen. Maar God vergeeft. Hij vergeeft zonden. Dat is zijn wijze van doen. Dat is Gods ambacht. Het is zijn onbegrijpelijke en zijn eenzijdige liefde waarmee hij mensen opraapt uit het verderf en aan zondige mensen zijn genade bewijst. En Kolbrugge zei het zo treffend. Men kent God slechts aan dit ene.
dat hij de zonden vergeeft en de overtredingen bedekt. Men kent God slechts aan dit ene, dat hij de zonden vergeeft en de overtredingen bedekt. Alle andere kennis van God is ten diepste ijdelheid. Alle theologie, alle hoogdravende discussies, waarover dan ook, alle studies over wat dan ook, ze vallen allemaal in het niet bij dit geloofsartikel van de vergeving der zonde. Want wie God kent, kent u hem. Wie God kent, die kent hem aan dat ene, dat hij de zonde vergeeft. Hij haalt er een streep door onze zonde, door onze schuld. Zoals dat kan gebeuren, jongens en meisjes, als je zit in de klas. Het gaat niet zo lekker die morgen, dat de juffrouw allerlei namen opschrijft op het bord van leerlingen, van kinderen die moeten nablijven. Maar dan vlak voordat de morgen is afgelopen, de les voorbij is, pakt ze de spons en veegt ze al die namen weg. De straf, die wordt kwijtgescholden. Dat is vergeven. Maar hoe kan dat? En hoe is dat nou mogelijk? Dat lezen we ook in het antwoord. Om des genoegdoens van Christus wil. Dus over de vergeving der zonde kun je alleen maar spreken vanuit de volkomen genoegdoening van Christus. Is misschien een wat ouderwets woord, genoegdoening van Christus. Alhoewel, het kan zijn als je op school een grote onvoldoende hebt gehaald en de leraar je even apart neemt, dat hij ook aan je vraagt, heb je er eigenlijk wel genoeg aan gedaan? Ben je er wel voldoende mee bezig geweest? Heb je het wel genoeg geleerd? Hier gaat het over de Heere Jezus die ergens genoeg heeft gedaan. En waaraan moest hij genoeg doen? Aan het recht van God. Aan de eisen van God. En hij heeft door zijn volkomen gehoorzaamheid die wet van God volkomen gehandhaafd. En hij heeft door te lijden en te sterven de straf betaald die zondaren hadden verdiend. Hij heeft de gekrenkte deugden van zijn vader heeft hij hersteld. En door zijn offer op het kruis van Golgotha heeft de Heere Jezus volkomen genoeg gedaan. Immers, hij heeft zijn bloed gestort. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij wilde sterven op het vloekhout. En hij heeft de zondelast heeft hij op zich willen nemen. Vergeving van zonde, dat is er alleen door het werk en door het bloed van de Heere Jezus. En het doopwater, nu heb je dit ook kunnen zien, dat doopwater dat wees ook heen naar dat reinigende bloed van de Heere Jezus. Want er moet genoegdoening zijn, genoegdoening aan Gods recht. Ja, want hoe wilt u het ooit goed maken met God? Door uw tranen? Door uw inspanning? O ja, dat zit zo in onze natuur, hè? In die zondige aard, dat wij het zelf menen in orde te moeten maken met God. Wilt u hem zo tevreden stellen? Dat zal niet gaan. Het arme hart, dat zal onrustig blijven. Want wij kunnen niets, geen millimeter van die berg van zonde, kunnen wij wegnemen. God vergeeft de zonde alleen om de genoegdoening van Christus. Alleen het werk van Christus is de rechtsgrond. Niet uw tranen, niet uw bekering, maar zijn bloed, zijn onschuld en zijn heiligheid. Maar daarmee is de vergeving der zonde beslist geen goedkope zaak. Integendeel.
want er heeft bloed voor gevloeid. Het bloed van het lam, het bloed van Gods eigen zoon. God, hij ziet de zonde niet door de vingers. Maar op Golgotha gedacht hij ze stuk voor stuk. Juist op Golgotha blijkt hoe zwaar God de zonde neemt. Hij kan die zonde niet onder gestraft laten. Maar hij heeft ze aan zijn lieve zoon gestraft met de bittere en smalijke dood van het kruis. Het wonder van de vergeving is het wonder van het kruis. Het is om Christus wil dat God vergeeft. En voelt u, hier gaat het hart van het evangelie open. Want omdat God om Christus wil vergeeft, sta ik er buiten. Maar daarmee kan het dan ook voor de grootste en voor de ergste zondaar. Vergeeft God mijn zonde, kunnen mijn zonden nog vergeven worden? Jazeker, God vergeeft de zonde op rechtsgronden om des genoegdoens van Christus wil. Is dat ook niet het heerlijke wat dit geloofsartikel ook mag belijden? Het gaat niet van omlaag naar omhoog, om via het verbroken werkverbond op te klimmen en God wat aan te bieden. Wij hebben God niets aan te bieden. Maar zo verloren als we zijn, zo schuldig als we zijn, zo verdorven als we zijn, zo is er vergeving der zonde. Voor hen die alles tegen hebben, maar enkel en alleen om des genoegdoens van Christus wil. Een bevrijdend artikel. Maar in de derde plaats ook een vertroostend artikel. Als we het antwoord goed lezen, is er eigenlijk sprake van een dubbelslag. God vergeeft en God geeft. God scheldt kwijt en God schenkt. En dan zien we dat we in antwoord 56 eigenlijk dezelfde bewoordingen tegenkomen als die we straks tegenkomen in een antwoord 60. In zondag 21, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt. Straks in zondag 23, uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. God die neemt dus wat weg, dat zijn de zonden. En hij geeft er wat voor in de plaats. Dat is de gerechtigheid van Christus. En die gerechtigheid van Christus, die brengt de mens dan in de rechte verhouding tot God. Christus Jezus, die door zijn lijden en sterven die volkomen gerechtigheid verworven heeft, waardoor hij genoemd wordt de Heere onze gerechtigheid. God die als rechter vergeeft om Christus wil, die vrijspreekt van schuld en van straf en die de gerechtigheid van Christus je toerekent. Dus nadat God op grond van de genoegdoening van Christus de zonde heeft vergeven, geeft hij de mens iets wat die mens niet bezat en wat die mens ook zelf niet verworven heeft. Hij schenkt hem de gerechtigheid van Christus, zodat hij rechtvaardig voor God is. En als je dan wordt gevraagd, bent u heilig? Dan mag u antwoorden, ja, in hem. Bent u rein? Dan klinkt het antwoord, ja, in hem. Wordt u gevraagd, zijn uw zonden u vergeven? Dan kunt u zeggen, ja, door hem. Kan dat dan zomaar? Mag dat zo? Wij, immers arme zondaren, onheiligen in onszelf, onrechtvaardigen in onszelf. Het is de gerechtigheid van Christus waarmee je bekleed wordt. En als je in het geloof op Christus ziet, ziet God geen zonde meer in je, maar ziet hij je aan in Christus. En die gerechtigheid van Christus, die brengt een oneindige zegening met zich mee. Wat zegt het antwoord? Nimmer meer wil gedenken en nimmer meer in het gericht van God komen. Dan zal God die zonde en die zondige aard nimmer meer gedenken. Hij komt daar dus niet op terug. Wij vinden dat vaak lastig. Als wij iets met iemand hebben, dan kunnen we nog wel eens een keer die ander de zonde vergeven, maar vergeten. Dan kan het zijn dat we die ander later weer eens tegenkomen, toch denken van ja, dat en dat speelde er toen. Of als er later weer iets gebeurt, dat we alles uit het verleden oprakelen en blijkt dat we die zonde helemaal niet vergeten waren. Bij de Heere ligt dat anders. Hij vergeeft en vergeet. Hij komt er nooit meer op terug. Hij heeft het achter zijn rug omgeworpen in die zee van de eeuwige vergetelheid. Daar is een bordje bij geplaatst. Verboden te vissen. Hij vergeeft. En waartoe? Opdat ik nimmer meer in het gericht van God kom. Vrijspraak van het gericht van God, doordat hij dus de schuld kwijtscheldt. Dat is waar de Heere Jezus van heeft gesproken. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. En die mijn woord hoort en gelooft, die komt niet in de verdoemenis. En voelt u dat er dan dus ook een klem ligt op deze zondag? Want dan is er dus van 2-in-1. Tussen de vergeving der zonde en de verdoemenis ligt geen derde weg of zo, er ligt geen tussenweg. De zonden zijn ons gehouden of ze zijn ons vergeven. En als de schuld nog op uw rekening staat en u sterft vannacht, dan wacht u de buitenste duisternis. Als door genade de schuld op Christus rekening staat en de gerechtigheid van Christus u is geschonken en toegerekend, dan wacht daar een vrijspraak van het gericht van God. Voelt u dan ook aan dat dit geloofsartikel ook een heel persoonlijk artikel is? Onze laatste gedachte. Want er klinkt nogal hooggestemd, antwoord 56. Ze zijn er, misschien ook wel in ons midden, onder Gods kinderen, die niet altijd even vrijmoedig en verzekerd durven te belijden dat hun zonden hen vergeven zijn. En dat juist dit artikel strijd en aanvechting kan geven. Bijzonder als de duivel komt met zijn influistering. Als je zoveel strijd hebt te voeren tegen de zonde, als het zicht op Christus zo troebel kan zijn en omgeven door allerlei misvlaggen. Wat kan dit artikel dan bestreden worden? Al hebt u misschien eens op Christus mogen blikken. Dan weet je wel van het moment dat je je schuld mocht kwijtraken in de wonden van Christus. En van die tijden dat je krediet mocht hebben op Gods belofte en op het dierbare bloed van Christus. Maar als het dan weer koud geworden is in het hart, en als het donker van binnen is, wat kan dan juist dit geloofsartikel aangevochten en bestreden worden? En toch, en lees die vraag dan maar eens goed. Want hier staat niet: wat gevoelt gij van de vergeving der zonde? En hier staat ook niet: wat ervaar je van de vergeving der zonde? Maar hier staat: wat gelooft gij van de vergeving der zonde? En dat geloof is veel vaster dan een gevoel. En dat geloof, dat hecht veel sterker dan een ervaring. Het geloof dat zich richt op Gods beloftewoord dat vast en zeker is. Het geloof dat zich richt op de Heere Jezus Christus. En daarom is zekerheid eigen aan het geloof. Want dat vindt zijn vastheid in het beloven spreken van God. Want wat er ook bezwijkt, Gods beloften die blijven staan. En wat ook heen en weer kan schudden van binnen ook in je hart. Dat heilswerk van Christus, dat is vast en zeker. En daarom, wat gelooft gij van de vergeving der zonde? Een streep onder dat woordje geloof. Ook tenslotte een streep onder dat woordje gij. Want het is heel persoonlijk en dat blijkt wel uit het antwoord. 3 keer staat er mijn. 1 keer staat er mij. En 2 keer staat er ik in het antwoord. En dan komt die vraag dus heel persoonlijk tot ons allemaal. Wat gelooft gij? Wat gelooft u nou van de vergeving der zonden? Wat geloof ik ervan? Dat is wel verootmoedigend. En dat klaagt mij aan. Dat zet een streep door alles van mezelf. Want dan is er toch iets waar ik niet trots op kan wezen. Want waarom geloof ik in de vergeving der zonde? Dat is omdat ik barstens vol zit met zonde. En omdat die zonde als een molensteen op mijn nek hangen. En omdat ik zonde heb. En zondaar ben, omdat ik geheel en al verslaafd ben aan de zonde. Omdat al die zonden nou tekenend zijn voor heel mijn bestaan. Daarom geloof ik in de vergeving der zonde. En dat klaagt mij aan. Maar tegelijk, ik geloof in de vergeving der zonde, omdat God om Christus wil ze vergeeft. En dat die vergeving geheel en al ligt in de Heer Jezus. En dat de rechtsgrond de gerechtigheid van Christus is. En daarom, zoals ik ben, zoals ik me bevind, zo vol met zonde, zo veel aan schuld, zo vergeeft God mij, mijn arme zondaar. Mijn vloekwaardige zondaar. Alleen om Christus wil. Zo kom ik tot hem. Zo zondig. Zo vuil. Zo slecht. Maar zo werp ik me in de armen van de Heer Jezus Christus. En in mijn totale verlorenheid werp ik me neer aan de voet van het kruis. Wat hij vergeeft. Om Christus wil. Radicaal. Volkomen. Geheel. Enkel en alleen. Om de genoegdoening van Christus. En zie dan toch. In het gewaad van zijn woord. Is hier het Lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Bedenk dan toch. Hoe dat water net sprak. Van het reinigende bloed van de Heere Jezus. Dat het hier mag gaan in de prediking over hem. Wiens bloed krachtig genoeg is. Tot vergeving van al uw zonden. Uw zonden. Ze kunnen vergeven worden. Nee, niet door iets van uzelf. Maar enkel en alleen. Om het offer. Christus aan het kruis heeft gebracht. En als u misschien moet zeggen, het is me bang. En ik ben zo bevreesd. Dus ik zie op mezelf. Vol van zonde. Dat je bedenkt. Dat al die zonden je het voorwerp maken van Gods toorn. En alles drukt u neer. Je moet het zeggen. Van mijn kant, het is verloren. Voor eeuwig verloren. Weet dan, net als in dat klooster in Erfurt, Klinkt dan de verluistering vanuit Gods woord en met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Ik geloof de vergeving der zonde. En wie dat beaamt, die zal gerechtvaardigd zijnde door het geloof vrede hebben met God door de Heere Jezus Christus. Want het is zijn bloed alleen en zijn bloed volkomen dat reinigt van al uw zonden. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, uw grote naam zij gedankt voor dat wonderlijke evangelie, dat er bij u vergeving is. Altijd bij u geweest, om des genoegdoens van Christus wil. Wat geeft dat toch moed aan deze ouders, voor hunzelf, maar in het bijzonder voor de opvoeding van hun kinderen. Dat er voor hen vergeving is, omwille van het werk van Christus. Heere, geef dat dat als troost en pleitgrond met hen mee mag gaan in de opvoeding van hun kinderen. Gedenk ons, als we van hier gaan, of thuis als we de week weer ingaan, alles op ons af kan komen, allerlei vragen en moeilijke dingen, wilt u in het bijzonder meetrekken als een weg gegaan moet worden naar een ziekenhuis, als er andere moeilijke dingen aan de orde kunnen komen, ondersteunt u en sterkt u, maar bovenal door ons leven, uit dit geloofsartikel van de vergeving der zonden, en dat dat een bron van troost en een oceaan van hoop voor ons mag zijn. En zo mogen we uw naam danken voor al het goede wat gij ons schonk. En mogen we bidden om de vergeving van al die zonden, omwille van het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dankend voor uw trouw en uw barmhartigheid, die gij ons hebt willen bewijzen, dat we hier nog mochten zijn in het heden der genade. En u opnieuw mest om onze levensboom wilde leggen. En dat dat toch gezegend mag worden. Tot eer van uw grote naam. Om Christus wil. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 103e psalm, het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Gasten in ons midden, allereerst wordt u gevraagd straks na de zegen plaats weer te nemen om in de banken en op aanwijzing van het vertrekteam de kerk te verlaten. Ga dan heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.